Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen haat en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat ooit zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede, van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen in zijn bloed, die ons gemaakt heeft, koningen en priesters, God en zijn Vader, hem zij de heerlijkheid en de kracht, tot in der eeuwigheid. Amen. Wij gaan zingen van de 91ste psalm. En wel daarvan het vijfde vers, ik steun op God mijn toeverlaat, die heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad. Uw tent zal veilig wezen, psalm 91, het vijfde vers. schriftlezing vindt u straks in de brief van de apostel Paulus aan de Galaten en dan het derde hoofdstuk. Galaten 3 is straks de schriftlezing. Eerst echter doen wij het belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En wel met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen daarna van Psalm 56 het vijfde vers. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56 vers 5. Na de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder dan van u spreken met mij in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader de Almachtige. Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan uit den doden, opgevaren ten hemel. Zittend ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders. Vanwaar die komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige katholieke christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Dus de schriftlezing. En daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij aan de waarheid niet zou gehoorzaam zijn, aan wie Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest onder u. De komma staat verkeerd in de editie van het GBS. Dat kan je nagaan als je de kanttekening raadpleegt. Christus is niet onder de Galaten gekruisigd, maar onder de Galaten voor ogen geschilderd. Dat zeg ik er maar even bij. Dus hij is onder u geschilderd geweest, gekruist zijnde. Als de gekruisigde is hij u uitgeschilderd. Dit alleen wil ik van u leren. Hebt ge de geest ontvangen? Uit de werken der wet of uit de prediking van het geloof. Zijt ge zo uitzinnig, daar ge met de geest begonnen zijt, voleindigt ge nu met vlees. hebt ge zoveel te vergeefs geleden, indien ook maar te vergeefs, die u dan de geest verleent en kracht onder u werkt. Doet hij tot uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Gelijkerwijs Abraham God geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat ge dan, zo begrijpt u dan, dat degenen die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. En de schrift van tevoren ziende dat God de heiden uit het geloof rechtvaardigen zou, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Want zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven: vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar de wet is niet uit het geloof. Maar de wens die deze dingen doet zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven: vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Opdat de zegen van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Broeders, ik spreek naar de mens. Zelfs eens mensenverbond dat bevestigd is, doet niemand teniet of niemand doet daartoe. Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet en den zaden als van velen, maar als van één. En uw zaad het welk is Christus. En dit zeg ik, het verbond dat van tevoren door God bevestigd is op Christus, wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is niet krachteloos gemaakt, om de belofte te niet te doen. Want indien de erfenis uit de wet was, zo is ze niet meer uit de belofte. Maar God heeft ze Abraham door de belofte genade gegeven. Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld. Totdat het zaad zou gekomen zijn aan wie het beloofd was. En ze is door de engelen besteld in de hand van de middelaar. En de middelaar is niet middelaar van één, maar God te zijn. Is dan de wet tegen de belofte van God? Dat zij verre. Want indien er een wet gegeven was die machtig was om leven te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten. Opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou worden gegeven. Doch voordat het geloof kwam, waren we onder de wet in bewaring gesteld. En zij besloten geweest dat op het geloof dat zou geopenbaard worden. Zo is dan de wet onze tuchtmeester, pedagoog staat er in het Grieks, tot Christus geweest. Omdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar toen het geloof gekomen is, zo zijn we niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt alle kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zoveel als geen Christus gedoopt zijn, hebt ge Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbaar en nog vrije. Daarin is geen man en vrouw. Want gij zijt alle één in Christus Jezus. En indien ge van Christus zijt, zo zijt ge dan Abrahams zaad en naar de belofte erfgenamen. Tot zover de schriftlezing. Wij zoeken nu het heilig aangezicht onzes Heren in gemeenschappelijk gebed. Laat ons bidden. O God van Abraham, van Isaac en van Jacob. U bent het die een ontoegankelijk licht bewoont. Wie zou u kunnen zien en leven? Maar nu het grote wonder. Gij hebt uw Zoon naar deze wereld gezonden. En wie de Zoon aanschouwt en gelooft, die heeft het eeuwige leven. Het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond, en dan is het waar. Ook de Heer Jezus Christus kunnen wij niet zien. Maar we hebben in het Nieuwe Testament wel de ooggetuigen verslagen van zijn optreden op aarde. En zo mogen ook wij hem zien, wetend dat hij, die geboren werd in Bethlehemstal, die gestorven is op Golgotha's heuvel, die opstond uit de doden, die aan de zijne verschenen is, in de 40 dagen tussen zijn opstanding en zijn hemelvaart, nu aan uw rechterhand is gezeten. En dan naderen wij, o Vader der lichten, in en door hem tot u. En dan zeggen we uw grote naam dank, dat u uw zoon hebt willen zenden. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. En dan schieten nog onze woorden tekort. Al zouden we 1000 tongen hebben, dan zouden we uw glorie, uw barmhartigheid, uw ontfermende liefde nog niet uitputtend kunnen bezingen. Eenmaal zal toch heel de vrijgekochte kerk tot in alle eeuwigheid het loflied aanheffen. Gij zijt geslacht. Gij hebt ons schouder gekocht met uw bloed. En dan smeken we u, o levende God, dat we hier op aarde u gaan verheerlijken. U, o Vader, omdat we met u verzoend zijn door het bloed van uw Zoon. En dat omdat de Heilige Geest, die met u, o Vader, en u, o Zoon, Heere is, ons heeft levend gemaakt. Ons troost en ons in alle waarheid leidt. Dat evangelie mogen wij ook vanavond horen, opdat we het zouden geloven. Opdat we ons voor u verootmoedigen. Want dan is ons geloof in vergelijking met de grootheid van het evangelie, ook al zou het heel sterk zijn, toch nog klein. En als we nog de smaak van deze dingen niet kennen, geef dat dat vanavond mag gaan veranderen. Dat we leren als een schuldig zondaar de toevlucht te nemen tot u, o Christus, om zo die vrede te ontvangen die alle verstand te boven gaat, waarvan we hier op aarde een voorsmaak in ons hart mogen ervaren. Vrede met u door het bloed des kruises. We dragen uw wereldwijde kerk aan u op, christenen die vervolgd en verdrukt worden. We denken in het bijzonder aan christenen in islamitische landen. We denken ook aan een land als India met een hindoe meerderheid waar christenen weinig vrijheden hebben, zeker in bepaalde deelstaten. China, waar christenen de afgelopen jaren het aan den lijve zijn gaan ervaren hoezeer de beperkte vrijheden die ze hadden worden ingesnoerd. En ook in onze samenleving staat de vrijheid van christenen onder druk, juist als het gaat om uw getuigenis over huwelijk en seksualiteit. Geef onze wijsheid in het beleiden daarvan. Maar wat zou het erg zijn als christenen daarin aan zelfcensuur gaan doen? En dat zien we. Dat er gezwegen wordt, maar er gesproken moet worden. Heren, dat predikers onbevangen het evangelie verkondigen, ook onbevangen hoorders, catechisanten wijzen op de consequenties van de navolging van Christus. En dan geldt toch wie uw naam, o Heere Jezus, beleidt voor de mensen, die zult gij beleiden voor de Vader. Maar als wij niet bereid zijn u te beleiden voor de mensen, dan zult u ons niet beleiden voor de Vader. Verlos ons van mensen, vrees de een, heb er meer last van dan de ander. Maar zo gij het niet verhoedt, dan zijn we meer bevreesd voor mensen dan dat we u eerbiedig vrezen. Wil u zich over Nederlands kerk ontfermen, er is zoveel verwarring. Wereldgelijkvormigheid, dode rechtzinnigheid, van alles en nog wat er niet moet zijn en het is er wel. We mogen gelukkig niet ontkennen dat er nog een kerk is in Nederland. Niet alleen dat het woord nog recht bediend wordt, maar ook dat mensen door uw woord worden aangeraakt. Ook een nieuwe generatie, dat geeft nog moed. En dan geeft het ons troost dat u, o Christus, de koning van de kerk bent. En dat u uw belofte waarmaakt, dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen. En dat u met uw kerk blijft tot de jongste dag. Maar wil u dan ook in Nederland blijven? Want dat is niet vanzelfsprekend. Het allerergst is als de honger naar uw woord verdwijnt. Als niemand het erg vindt dat kerken gesloten worden. Of als er dan kerken zijn, er wordt van alles en nog wat gebracht. Behalve het evangelie van genade. Als niemand dat evangelie mist, wat is dat erg? Maar dit mogen we weten. Als er honger is, als er honger komt, dan zorgt u ook voor voedsel. Heren, zo mogen we vanavond bij elkaar zijn. Het brood des levens mag worden uitgedeeld. Geef uw dienstknecht daarin veel vrijmoedigheid. En geef dat wij het brood des levens opeten, zodat we kracht hebben om verder te gaan. Op de reis naar het nieuwe Jeruzalem. En dat er dan in niemand van ons een boos en ongelovig hart zou zijn. Dat er niemand van ons achter zou blijven. En dat we geen ernst zouden maken met het pleit op uw belofte. Om in te gaan in die rust die er overblijft voor het volk van God. Hoor ons zo alleen om Jezus wil. Uit genade. Amen. Ik wil uw aandacht vragen voor het slot van Galaten 3, de versen 26 tot en met 29. En die lees ik nog een keer aan u voor. Daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Want gij zijt alle kinderen van God, door geloof in Christus Jezus. Want zoveel als in Christus gedoopt zijn, hebt ge Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man en vrouw. Want gij zijt alle één in Christus Jezus. En indien ge van Christus zijt, zo zijt ge dan Abraham's zaad. En naar de belofte erfgenamen. Ik heb deze keer geen punten, maar wel een thema. Hoe word je een kind van God? En hoe blijf je een kind van God? Er is maar één afkondiging, één collecte bestemd voor de kerk van Dij van harte aanbevolen. En we gaan, voor ik de teksten ontvouw en uiteraard ook toepassingen maak. En u moet het op uzelf toepassen. En we vragen of de Heilige Geest het aan ons toepast. Maar we gaan, voordat het woord ontvouwd wordt, nog een keer zingen. Psalm 146, de versen 1, 3 en 6. Prijs de Heer met blijde galmen. Gij mijn ziel, het rijke stof. 1, 3 en 6 van Psalm 146. gemeente op de vraag, hoe word je een kind van God? Hoe blijf je een kind van God? Geeft de schrift maar één antwoord. Door geloof in de Heer Jezus Christus. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, die zal verdoemd worden. Of om nog een tekst te citeren, die de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. En dan heeft men onder de oude bedeling uitgezien naar de Christus die komen zou. Het is niet zo, ja, onder de oude bedeling zijn mensen ook zonder Christus zalig geworden. Dus ik zou niet weten waarom het dat nu nog niet zo zou kunnen. Nee, al was Christus nog niet geopenbaard in het vlees. Ook onder de oude bedeling zijn gelovigen alleen maar zalig geworden door te zien op hem. Door te zien op hem die komen zou. En ons wordt het evangelie voorgehouden, opdat we zien op hem die gekomen is. Zo heeft de apostel Paulus aan de Galaten het evangelie verkondigd. En als hij deze brief aan hen schrijft, is hij inmiddels zeer verontrust over het geestelijk welzijn van de Galaten. Er is geen brief van de apostel Paulus waarin zozeer passie doorklinkt als in de brief die de apostel Paulus aan de Galaten schreef. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet gehoorzaam zou zijn? Jullie is Christus toch voor ogen geschilderd, die is toch onder u uitgeschilderd als de gekruisigde. En waarom denken jullie dan dat er buiten het geloof in Christus, boven het geloof in Christus, nog meer nodig is? Je kan verontrust zijn over het geestelijk welzijn van mensen, want je proeft onverschilligheid. Het zal allemaal zo vaart niet lopen. Je proeft gerustheid. Het zit wel goed met ons. Zo lag het bij de Galaten niet. Die waren ernstig. Is dat wel zo? Dat geloof alleen je doet delen in de zaligheid. Er waren na Paulus vertrek Joodse dwaaleraars gekomen die zeiden, dat heeft Paulus jullie nu wel gezegd, maar het is echt anders. Daar moet echt nog iets bij. Wellicht, die mogelijkheid moeten we openhouden, dat ze nog niet hebben gezegd, jullie delen niet in de zaligheid. Maar om echt te wassen in de genade is het nog meer nodig als geloof. Dan moeten jullie ook besneden worden. Dan moeten jullie ook de wetten van Mozes gaan onderhouden. Die zijn tenslotte niet voor niks gegeven. En die dwaalleer, want dat was een dwaalleer, heeft Paulus het toegebracht om deze brief te schrijven. Want dan gaat het verder dan besnijdenis en al die mozaïsche wetten. Het gaat om het beginsel erachter. Word je nou zalig door de werken der wet? Of word je zalig door geloof alleen? En dan betuigt Paulus, al zou een engel uit de hemel het anders zeggen, geloof hem niet. Want er is alleen maar zaligheid door geloof in de Heere Jezus Christus. En dat gaat hij ook aantonen. Waar is mijn schrift gebleven? Dat gaat hij ook aantonen vanuit het Oude Testament. Nou zie ik mijn schrift niet. Nou, dan moet ik het even houden. Dat gaat hij aantonen vanuit het Oude Testament. Hij laat zien dat Abraham door geloof alleen gerechtvaardigd is. Dat kan je in het Oude Testament lezen. Dan is Abraham voor ons een voorbeeld. Die was al rechtvaardig door geloof alleen. Nog voordat hij werd besneden. En dat laat ons zien dat de besnijdenis, dat de wet niet noodzakelijk is tot zaligheid, in tegendeel. Maar waarom heeft God ons dan de wet gegeven? Als de wet niet noodzakelijk is tot zaligheid. Wel, de wet is gegeven en dan hebben wij het voordeel dat we naast de brief die de apostel Paulus aan de Galaten schreef nog andere brieven hebben. We zijn er weer, ik heb mijn schrift weer. We hebben het weer. Dat de apostel Paulus, we hebben het voordeel dat we naast die brief die hij aan de Galaten schreef, wij nog andere brieven hebben, ook de brief die hij schreef aan de Romeinen. Door de wet is de kennis der zonde. Dan is de wet als een tuchtmeester gegeven. Dan gebruikt Paulus in het Grieks het woord pedagoog. En dan zitten er twee kanten aan. Nog altijd hebben wij de wet nodig om ons schuldig te leren kennen. Het feit dat de wet ons niet zalig kan maken, wil niet zeggen dat we de wet niet nodig hebben. De wet kan ons niet levend maken. Maar wat is dan de bedoeling van de wet? Ons te veroordelen. Dat is de bedoeling, dat we ons schuldig gaan weten voor God. En daarnaast, en dat laat Paulus ook zien in Galaten 3, heeft de wet ook een heilshistorische betekenis gehad. Dan denk je aan al die offerwetten en al die spijswetten. Het volk Israël werd met die manier op de feiten gedrukt. Dan ging het weliswaar om cultische onreinheid. Maar was hij niet zo onrein, dan was hij wel zo onrein. Zo was de wet een tuchtmeester tot Christus, ook in de heilshistorie. Wanneer worden wij van dit juk verlost? En dan is onder de nieuwe bedeling de fase van volwassenheid voor de kerk aangebroken. Als het gaat om de tuchtmeester, ik zei eigenlijk staat er pedagoog, dan slaat dat op een slaaf. Een gegoede familie, een kind bezocht een school, die was nog te jong om alleen naar school te gaan. En dan was er zo'n pedagoog, zo'n tuchtmeester, en die bracht dat kind naar school. En die haalde dat kind weer van school op. Maar uiteraard, dat is voor een kind nodig, maar voor een volwassene niet. Die hoeft niet begeleid te worden. En dan betuigt Paulus, voor het geloof kwam, waren we onder de tuchtmeester. En dan lopen de dingen door elkaar. Dat maakt dat juist de brieven van Paulus toelichting behoeven. Ook onder de oude bedeling was er geloof. Uiteraard, denk maar aan Abraham. Waarom schrijft een apostel dan voor het geloof kwam? Dan bedoelt hij de volle geloofsinhoud. Voordat God geopenbaard werd in het vlees, waren we onder de tuchtmeester. Maar nu Christus verschenen is, is dat toch een dubbele reden om niet onder die tuchtmeester te blijven. En als die tuchtmeester al een taak heeft, niet om ons zalig te maken, maar alleen maar om ons te veroordelen. Opdat we behoefte krijgen aan de enige zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Hoe word je een kind van God? Alleen door geloof in Christus Jezus. Zo heeft Paulus het aan de Galaten verkondigd. En zo is het ook. Het is echt niet anders. Zalig is een mens door geloof alleen. En juist daarin ga je in de voetstappen van Abraham. Dan laat Paulus zien. Ik heb het woord aan mijn kant toe. Want Abraham is door het geloof gerechtvaardigd. Toen was er van heel de Mozaïsche wetgeving nog heel geen sprake. En juist Het geloof van Abraham en de roeping van Abraham laat ons zien dat God van meet af aan niet alleen het Joodse volk op het oog had, maar in u zullen al de volkeren der wereld gezegend worden. En dat is nou aan de hand, zegt dan apostel Paulus. De middelmuur des afscheidsels is afgebroken. Dat is het nieuwe van de nieuwe bedeling. We zitten niet meer onder de tuchtmeester. En het evangelie mag tot Jood en heiden uitgaan. Hoe word je een kind van God? Joh, waar maak je je druk over? Nee, daar moeten we ons wel druk over maken. Ik zie het wel. Nee, zo moet het niet zijn. Maar het antwoord is niet, ik doe het om mijn best. Als ik er niet zo komen, zoveel als ik er voor over heb, nou dan zou ik niet weten wie er wel zou moeten komen. En als je tegen de zaken zo aankijkt, dan begrijp je waarom dwaalleer erin kan gaan, juist op dit punt. Juist als dwaalleer een degelijke vorm aanneemt, joh, je moet er nog meer je best voor doen, het gaat zomaar niet. Dan heb je daar de eigen gerechtige mens in zo'n visie aan je kant. Dat sluit aan bij eigen gerechtige gevoelens. En daar heeft Paulus tegen moeten waarschuwen. Ik heb dat nog niet genoemd. Voor de uitleg is het in feite ook niet echt van belang. Maar toch stip ik het even aan. Wanneer heeft Paulus nou deze brief geschreven? Dan moet je weten dat je bij Galatië aan een landstreek kan denken. Maar je kan ook aan een hele provincie denken. In het buitenland staat ons land vaak als Holland bekend. Maar feitelijk is dat maar een deel van ons land, Noord- en Zuid-Holland. Maar een buitenlander heb het over Holland, ook als je in Groningen woont. Nou, dat moet je weten ook als het gaat om de uitdrukking Galatië. Dat kon een landstreek zijn, maar ook de hele provincie. Als het op de landstreek staat, slaat, dan kan Paulus deze brief pas na zijn tweede zendingsreis hebben geschreven. Maar slaat het op de hele provincie? En daar geef ik eigenlijk de voorkeur aan en ik zal vertellen waarom. Dan moet Paulus deze brief geschreven hebben na afloop van zijn eerste zendingsreis. Dan gaat het om de gemeente Antiochië in Pisidië, Iconium, Lystra, Derbe. Al die plaatsen die Paulus bezocht heeft bij zijn eerste zendingsreis, om die plekken gaat het. Waarom denk ik dat dat het geval is? Paulus verwijst in Galaten 2 naar 2 bezoeken aan Jeruzalem. En ga je ervan uit dat hij deze brief schreef na zijn eerste zendingsreis, dan heeft hij er ook geen één overgeslagen. 3 jaar na zijn bekering is hij naar Jeruzalem geweest. En ook bij het zogenaamde hongersnoodbezoek, samen met Barnabas, is hij naar Jeruzalem afgereisd. Dan heeft hij deze brief nog geschreven voor het zogenaamde apostelconvent, beschreven in Handelingen 15. Want daar heeft de kerk gezamenlijk besloten, op een vergadering, apostelen waren er, Jacobus was er, de broeder des Heren, we gaan de heidenen geen juk opleggen. En dan kan je ook beter begrijpen dat apostelconvent had nog niet plaatsgevonden, waarom Petrus, want dat beschrijft Paulus in Galaten 2, Petrus was aanvankelijk ook nog met deze dwaling, door deze dwaling beïnvloed. Dat kan je beter begrijpen als deze brief geschreven is voor het apostelconvent als daarna. Maar goed, dat laat ik verder liggen, want verder maakt dit voor de uitleg niet uit. Wat is namelijk het geval, ik herhaal het nog maar even. Die dwaalleraars, die zeiden, al wat Paulus gezegd heeft al goed is, dan moet er in ieder geval nog iets bij. En dat heeft Paulus ten stelligste ontkend. Want de wet kan ons alleen maar veroordelen. Natuurlijk, een levend geloof brengt vruchten voort, zonder meer. Dan ga je naar Galaten 5. Bij het geloof hoort ook de vrucht van de geest. Maar het is niet zo dat je je niet alleen aan Christus vastklemt. Ja, daar begin je wel mee, maar daar stop ik niet mee. Je klem je ook vast aan datgene wat je zelf doet, aan de werken der wet. Nou, als je dat doet, kun je maar eens nakijken. Dan is het maar de vraag of ten ere wel werkelijk in je leven is begonnen. Want dan ben je wel begonnen in de geest, zo leek het altijd. Maar dan volleindig je in het vlees. Zo heeft de apostel Paulus waarschuwend aan de Galaten geschreven. De wet kan ons niet levend maken. Die kan ons alleen maar veroordelen. Geloven is niet je vastklemmen aan Christus en nog aan een aantal andere zaken, maar je vastklemmen aan Christus alleen. Dan is het natuurlijk wel zaak dat we weten wat geloven is. Ja, maar we geloven toch allemaal wat er in de Bijbel staat? En we geloven toch allemaal dat Jezus voor zondaren gestorven is? Dat geloven we toch met z'n allen? Ja, als we in de kerk zitten, mag je aannemen dat dat het geval is. Maar als we er zo tegenaan kijken, dan hebben we het nog niet over het geloof wat Abraham hier bedoelt. Wat is dat voor een geloof? Moeder, kom ik arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Als een schuldig zondaar, klem ik mij aan Christus vast. En dan komen de zaken anders te liggen. Dat heb ik mensen eigenlijk nooit horen zeggen. We geloven toch met z'n allen, joh, dat we de hel verdiend hebben. Dat geloven we toch met z'n allen, joh. Nee. Dat geloven we van huis uit niet. Of als we het al toestemmen, zijn we van de ernst daarvan niet overtuigd. En geloven we nou echt dat we als een arme zondaar welkom zijn bij Christus? Als je dat echt gelooft, ben je naar hem toegegaan. Als je dat werkelijk gelooft, dan ga je naar hem toe. En dat is de bedoeling. Maar als je zo naar Christus toe gaat, dan ben je een kind van God. Dan kunnen we niet zeggen, ja joh, het is een mooi begin hoor, maar een kind van God ben je daarmee nog lang niet. Nee, wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Gij zijt alle kinderen Gods, door geloof in Christus Jezus. En als Paulus het zo schrijft, dan bedoelt hij ook dit. Je kan niet zeggen, de een is op die manier een kind van God geworden en de ander is weer op een andere manier een kind van God geworden. De een zus en de ander zo. Natuurlijk, de leidingen Gods zijn heel verschillend. Maar elke christen herkent zich in dat kinderliedje. Ik ben een scheepje zonder roer of mast, zo klem ik mij aan Jezus vast. Dat verbindt al Gods kinderen met elkaar. Gij zijt alle kinderen Gods door geloof in Christus Jezus. En als we zo geloven, dan mogen we gedoopt worden. Hebben we kinderen, dan mogen onze kinderen gedoopt worden. En wat schrijft dan de apostel Paulus? Zoveel als geen Christus gedoopt zijt, hebt ge Christus aangedaan. Dan wijst hij op het feit, jullie zijn toch gedoopt, mannen en vrouwen. De doop is het teken dat je Christus hebt aangedaan. Dan is het niet zo, nou ben je wel gedoopt, maar daar moet nog iets bij. Daar moet een besnijdenis nog bij. Nee, dan is de doop alleen voldoende. Als teken en zegel van opname in de kerk van Christus. Dan kan je niet zeggen wie gedoopt is, is half opgenomen in de kerk van Christus. Nee, die is helemaal opgenomen in de gemeente des Heren. En dan hoeft er aan de doop niet nog een sacrament van opname in Christus kerk te worden toegevoegd. Want als iemand zou zeggen, we hebben toch op het avondmaal. Ja, maar dat is het sacrament van gedurende voeding. En niet het sacrament wat ons betekent en verzegelt dat we opgenomen zijn in de gemeente des Heren. Daar spreekt Paulus deze Galaat op aan. Zoveel als geen Christus gedoopt zijn, zijt, hebt ge Christus aangedaan. Daar bedoelt hij niet mee. Nou, als je gedoopt bent, is dat ook zo. Want dan nemen we de Korinthebrief erbij. Ja, het hele volk Israël
is door de Rode Zee gegaan. Die zijn allen in Mozes gedoopt. Maar ze zijn niet allemaal in Kanaan aangekomen.
Je kon gedoopt zijn met water. En toch niet gedoopt met de Heilige Geest. Maar Paulus gaat het hier niet alleen om de doop. Maar ook om datgene wat met de doop betekent en verzegeld wordt. En wat is dan de bedoeling?
Dat als we gedoopt zijn, dat we onze doop betrachten. En wat maakt de doop ons dan duidelijk? Verwacht het van Christus alleen. Verwacht het echt alleen van de Heer Jezus Christus. Dan is de doop het teken en zegel van het aandoen van de Heer Jezus Christus. En dan kon Luther betuigen, een christen moet elke dag bedenken dat hij gedoopt is. Elke dag weer, ik ben gedoopt. En wat betekent dat dan? Ik vind een dood in mezelf en ik zoek het leven en de zaligheid buiten mezelf in de Heer Jezus Christus. En wie zo gelooft, die brengt ook vruchten voort. Die legt de oude mens af, die doodzalleden die op de aarde zijn. En die zoekt de dingen die boven zijn. Maar ook daar heb je de wet niet voor nodig. Want de wet laat ons wel zien wat we behoren te doen. Maar die geeft ons niet de lust om het met de daad te betrachten. De lust om het met de daad te betrachten ontvangen we vanuit het evangelie. De liefde van Christus dringt mij. Daarom kon Paulus ook schrijven. Hoe hebben jullie nou destijds de Heilige Geest ontvangen? Is dat gedaan door een prediking, dit moet je doen en dat moet je later? Nee, dat is de prediking des geloofs geweest. En wordt die gezegend, dan ontvang je de Heilige Geest. En wat gebeurt er dan? Nou, dat staat heel mooi in Psalm 25. Wie heeft lust er neer te vrezen? Het allerhoogste, nee, maar goed. God zal zelf zijn leidsman wezen. Leer je hoe die wandelen moet. De liefde van Christus gaat ons dringen. Dan geeft het evangelie, toegepast door de Heilige Geest aan het hart, ons de kracht en de lust om tot eer van God te leven. De wet laat ons zien wat we moeten doen, maar geeft ons niet de kracht en de lust om het met de daad te volbrengen. De wet laat ons onze schuld zien. Alleen het evangelie opent de weg naar vergeving van zonde. Het is de boodschap van vergeving van zonde. En mogen we daarin delen, dan wordt ook dit bij ons erbij gebracht. Dat wij ons leven in de dienst des Heren gaan besteden. Dus wet en evangelie, de wet om ons schuldig te verklaren. De wet die ons laat zien wat we moeten doen. En het evangelie, de boodschap van vrijspraak. En delend in die vrijspraak krijgen we de zin in om God te dienen, te vrezen en lief te hebben. Alle kinderen Gods, door geloof in Christus Jezus. En zoveel als geen Christus gedoopt zijt, hebt ge Christus aangedaan. Nog een keer, elke dag bedenken dat we gedoopt zijn. Want de doop laat ons zien. Wie op God vertrouwt in Christus, komt nooit beschaamd uit. En dan kan ik ook deze toepassing maken, het is heel verdrietig. Als iemand wel gedoopt is. En het niet van Christus alleen verwacht. Dat wordt al te weinig beseft. Joh, die gaat het avondmaal, joh. Maar snap jij er nou wat van, joh? Er gaat toch niks van die man uit, joh? Heb je hem er ooit over gehoord? Of die kritiek terecht is of niet, ik laat het even in het midden. Maar ik heb dat wel gehoord uit de mond van gedoopte mensen. En dat ik dan vroeg, maar hoe zit dat jou met jouw doop, joh? Hoe zit dat met jou doop? Kan jij snappen dat die maar gedoopt is? Ik heb er nooit iets van gewerkt, joh. Ik kan heel niet aan zijn leven zien dat het iets voor hem betekent. En is de bekende tegenwerper, ja, maar ik ben een kind gedoopt. Dat doet helemaal niet de zaak. Dat doet volstrekt niet de zaak. Jij bent gedoopt, joh. Jij bent gedoopt. En die doop verplicht jou om Christus aan te hangen. Waarom doe jij dat niet? Waarom doe jij dat niet? Waarom ontheilig jij je doop? Want je kan het avondmaal ontheiligen en dat doe je door ongeloof. Maar de doop is niet zomaar een instelling. Een gewoonte, het is ook een sacrament. Om het geloof te versterken. En dan kon ik een klein kind in de wieg niks verwijten. Dan kan ik niet zeggen, ja kind in de wieg daar, jij ontheilig je doop. Als een kind jong sterft, dan mag je daar goede gedachten van hebben. Dat zo'n kind krachtens Gods verbond opgenomen is in Gods heerlijkheid. Maar mogen we opgroeien? Ja, als God het nieuwe leven in ons gelegd heeft. En ons met het geloof heeft begiftigd, dan komt het er echt uit. En als dat er niet uitkomt, dan ontheiligen wij onze doop. En dan is er verootmoediging nodig. Want we moeten nooit de kant op dat er eigenlijk drie mogelijkheden zijn. Ja, je hebt kinderen van God, dat is natuurlijk het allermooiste. En je hebt mensen, ja. Die lopen de kantjes er maar af. Wij zijn wel geen kind van God, maar we doen alles wat we moeten doen. We doen alles wat we moeten doen. Ja, dat wij het niet zijn, ja, ja. Wij doen ons best. Het ligt niet aan ons. En dan ligt het juist wel aan jou. Want dan ben je nog helemaal gevangen in de werken der wet. De dominee die mij gedoopt heeft, dominee van Lop. Ik was 3 jaar toen hij de gemeente van Alblasserdam verliet. Dus aan die periode heb ik geen herinneringen. Die leerde ik kennen aan het begin van mijn studententijd. Toen stond hij al heel wat jaren in Waddinxveen. En ik ben met hem bevriend gebleven tot zijn dood toe. En die zijn meer dan eens, Piet, vergeet nooit, er zijn maar 2 soorten mensen. Verloren zondaren en geredde zondaren. En je komt op heel glad ijs als je onbekeerde kerkgangers gaat prijzen. Dan ben je staande weg, zei die in plaats van de wegwijzer. En mens is of een verloren zondaar, of een geredde zondaar in de zet. Verder niks tussen. En hoe word je nou van een verloren zondaar een geredde zondaar? Moeder kom ik arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Als dat het geval mag zijn, ook al zou je het zelf nog niet zo kunnen bekijken. Er kan heel veel aanvechting en heel veel strijd zijn. Maar dan ben je gered. En dan moeten we niet alleen een geredde zondaar worden. Maar ook een geredde zondaar blijven. En niet meer dan dat worden. Want dat was het gevaar. Dat de gelaten bedreigd. Daar moet er nog niet wat bij. Nee, daar moet nou niks bij. En als er wat bij komt, dan moet het juist overboord. Dan moet dat overboord, dat is ballast. En daarom heeft Paulus deze brief aan de Galaten geschreven. Ballast, dat was erbij gekomen. En de dwaalleer, door de Joodse dwaalleraars verkondigd, was daartoe het middel geweest dat er ballast binnenboord gehaald werd. En Paulus schrijft deze brief opdat die ballast weer overboord gezet wordt. Als het gaat over de wet. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in. Al hetgeen geschreven staat in het boek der wet. Maar dat redden we dus nooit. Nee, dat klopt. En daarom moet je het ook niet van de wet verwachten. En moet je wet en evangelie niet door elkaar gaan klutsen. Je moet wet en evangelie, zo kon Luther zeggen, zo ver uit elkaar houden als het oosten van het westen. De wet is er om je te veroordelen, maar als het gaat om genade, vergeving, vrijspraak, maar ook de lust om tot eer van God te leven, moet niet van de wet hebben, maar van het evangelie alleen. En wie zo het evangelie mag verstaan, die gaat wel in overeenstemming met Gods wet leven, dat wel. Maar de kracht om tot eer van God te leven, heb je niet van de wet, maar van het evangelie alleen. Het evangelie van vrijspraak, van verzoening en van vergeving. En dan kunnen we niet zeggen, ja, dat kan voor sommige mensen waar zijn, maar voor anderen geldt het niet. Nee, schrijft Paulus, hierin is nog Jood, nog Griek. Dat is voor een Jood nodig, maar voor een Griek moet het ook zo. Dat is voor beide nodig. Dan valt het onderscheid tussen Joden en Grieken weg. In de samenleving, daar heeft Paulus zich nooit tegen gekeerd. Mag er een onderscheid zijn? Moet er een onderscheid zijn? De een heeft een positie zus en de ander een positie zo. En dat was in die tijd het belangrijkste onderscheid. Een dienstbare en een vrije. Slaven en vrije. Dat onderscheid kan er in de samenleving zijn. In de kerk geldt het niet. Als het gaat om de zaligheid is het niet zo. Ja, een slaaf kan alleen maar uit genade zalig worden. Maar ja, iemand die vrij is. Ja, daar is toch een aparte ingang voor. Naar het koninkrijk der hemelen. Of hij het geloof mist, nou ja, maar die heeft zo'n belangrijke positie. God kan het niet maken om zomaar buiten te laten staan. Nee, al zou je nog zoveel eer hebben in de samenleving. Als het gaat om zalig worden, telt je hoge maatschappelijke positie niet mee. Daarin is nog dienstbaarder, nog vrijer. En ook geen man en vrouw. Wij leven in een tijd van gelijkheidsdenken. Maar toen de vrouw bungelde er maar bij. Maar als het gaat om de zaligheid, schrijft Paulus. Echt waar. Dan heeft de man geen streepje voor op de vrouw. Dat geldt en voor een man en voor een vrouw. Zalig door geloof alleen. Het is in dit verband een zijspoor. En toch helaas noodzakelijk om het even in te slaan. In onze tijd worden deze woorden nogal eens buiten zijn verband gelicht. Hier slaat het op de zaligheid. Hier gaat het niet over de taken van man en vrouw. In de kerk, in het gezin. Want dan heeft de man een andere taak als de vrouw. Als het gaat om ouderlingen, diaken. Dan schrijft Paulus een vrouwenman. Dus dan voelen we wel. Een diaken of een ouderling. Dat kan alleen maar een man zijn. En als mensen zeggen, ja, maar dan kunnen wij ons toch niet meer aan houden. Paulus schreef toch, daarin is geen man en vrouw. Ja, maar dat schreef hij in een andere context. Ik noem dat even. Als mensen die kant op gaan, ja, maar dat moet toch in onze tijd kunnen. Dan ziet men het zo. De Bijbel is niet zonder meer het woord van God. Het is een cultuurgebonden en tijdgebonden verslag van het woord van God. Zo was het toen, joh. Maar we leven in een andere tijd. De tijd is verder gegaan. De geest schrijft wegen in deze tijd, zo zegt men dat. Nee, de Heilige Geest bindt ons aan het woord van God. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Schraag op dit spoor mijn wankelende gangen. Maar dit is zeker. Als het gaat om de zaligheid, de vergeving der zonden, de vrede met God. Dan speelt het onderscheid tussen man en vrouw geen enkele rol. Gij zijt alle één in Christus Jezus. Wie komt er nou straks in de hemel? Wie mag er straks het nieuwe Jeruzalem binnengaan? Dan is het niet zo dat je van een Jood vraagt God dit, van een vriend vraagt God dat. Voor een dienstbare gelden deze regels en voor een vrije gelden die toegangseisen. Voor een man wordt dit gevraagd en voor een vrouw wordt dat gevraagd. Nee, zo werkt het niet. Dan geldt gij zijt alle één in Christus Jezus. Het gaat erom dat wij van Christus zijn. Van wie ben jij er een? Dat kan ons gevraagd worden. Van wie ben jij er een? Dat bedoelen mensen. Jo, wie zijn je ouders eigenlijk? Van wie ben jij erin? Als het goed is, moeten wij kunnen zeggen, ik ben van Christus. En omdat ik van Christus ben, ben ik een kind van God. En daarom ben ik ook Abraham's zaad. Want wie zijn nou Abraham's zaad? Dan kan je beroemen op het feit dat je besneden bent en de Mosaïsche wet houdt. Maar in het vervolg gaat Paulus duidelijk maken, besef goed. Abraham had meer kinderen dan Isaac, die had ook een Ismaël. En nou is maar de vraag of wij een kind van de vrije zijn of van de dienstbare. Ismaël was de zoon van de dienstbare. Dat zijn degenen die wel geboren zijn op het de erven des verbonds, dat wil gewoon zeggen op het terrein wat door het verbond bestreken wordt. Maar dat zijn degenen die niet delen in het geloof van Abraham. Dan kan je een kind van het verbond zijn. maar wel een kind van het verbond, zoals Ismaël. En dan deel je niet in de belofte. Hoe dan wel, als je een kind van het verbond mag zijn, op de wijze van Isaac. Een kind van de vrije. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Indien ge van Christus zijt, zo zijt ge Abrahams zaad en naar de belofte erfgenamen. Ja, en dan wil dat voor ons ook dit zeggen. Je kan in de kerk zijn en toch niet van de kerk. Het is een groot voorrecht als we bij de gemeente Gods mogen behoren. Maar dat wil nog niet zeggen dat je naar de belofte een erfgenaam bent. Waar zit dat dan op vast, joh? Dat zit vast op het levende en het waarachtige geloof. Want gij zijt alle kinderen Gods door geloof in Christus Jezus. En dan ben je pas in de diepste zin van het woord zaad van Abraham. Dan ben je niet alleen in het vlees aan hem verbonden. Dat kon een Jood zeggen, kunnen wij niet eens zeggen. Hoef ik helemaal niet. Wat wel zaak is, dan mogen we weten, ik ben in de geest aan Abraham verbonden. Ik mag wandelen in de voetsporen van Abraham die geloofde in God, die de goddeloze rechtvaardigt. En zo ben ik zijn zaad en naar de belofte erfgenaam. Nou, dit evangelie heeft de apostel Paulus en de Galaten ontvouwd. In een iets andere context, dan speelt niet die dwaalleer, heeft hij het op een rustigere wijze en een uitvoerigere wijze ontvouwd in de brief aan de Romeinen. Dat zijn twee hele belangrijke brieven. Omdat de Romeinenbrief nog uitvoeriger is, hebben de reformatoren wel gezegd, om de Bijbel te verstaan moet je de Romeinenbrief verstaan. De Bijbel is de sleutel om heel de Bijbel te begrijpen. Maar je kon zeggen wat Paulus in de Romeinenbrief uitvoeriger en wat rustiger verwoordt, heeft hij al heel krachtig en vol passie verwoord in de brief aan de Galaten. En gaan we naar de kerkgeschiedenis, dan weten we deze boodschap, de kracht van deze boodschap, werd weer begrepen door de reformatoren en daar gaat Luther voorop. En Luther is als mens ook een heel boeiend mens. Die kon dingen heel beeldend verwoorden. We weten allemaal, hij trouwde met een non, Catharina van Bora, in een hele tumultueuze tijd. Zijn vriend Melanchthon was het er niet mee eens. Wat haal hij nou allemaal overhoop? Wat zullen de vijanden nou toch zeggen? Nou zei Luther, ik trouw met Catharina om de duivel voor schut te zetten. En dan was hij heel robuust. Maar Luther kon ook, zegt hij, raakte erg gesteld op Catharina van Bora. De brief aan de Galaten is mijn Catharina van Bora onder de boeken van de Bijbel. Nou, dat is echt een uitspraak van Luther. Zo'n uitspraak zou je niet bij Calvijn vinden, maar het is een prachtige uitspraak. Hij wilde daarmee aangeven, wat heb ik uit de Galatenbrief mogen leren, wat het verschil is tussen wet en evangelie. Een echte theoloog, zei Luther, is een theoloog die wet en evangelie uit elkaar weet te houden, niet door elkaar klutst. Hoe word je zalig? Jong, maar jij doet toch je best, joh. Jij bent er toch mee bezig. Dan klutst in de wet en evangelie door elkaar. Want als we in de zaligheid mogen delen, is het, ik leun als een arm zondaar op Christus. Ik zit in de put. Zou ik God moeten kunnen ontmoeten? Als een ander zo tot ons komt, wat zeggen we dan? Ja joh, maar ik heb je dit horen zeggen. En dat heb je toch gedaan. Als dat allemaal waar wezen, je kluts wet en evangelie door elkaar. Dan moet je zeggen, zie het Lam van God. Dat de zonde der wereld wegneemt. Want zou je het nog nooit gedaan hebben, moet je het niet doen. En dan geldt ook, als je het al een keer hebt mogen doen, en je beoefent het geloof opnieuw, dan is het alsof je het voor het eerst deed. En dan gaat het donker weer opklaren.
In de Romeinenbrief gaat Paulus ook in op Gods verkiezende liefde. Dat doet hij hier niet uitdrukkelijk. Ik betrek het er toch even bij, want hoe zit het in dit verband met de verkiezing? Het geloof is toch een genadegift van God zonder meer. En er geldt toch die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. Als je nog niet verkoren zou zijn, hoe zit dat dan? Nou, laat ik dan het uitgangspunt nemen in dit verband bij de stoelbewaarder. Wat moet ik doen om zalig te worden? Geloof in de Heer Jezus Christus, zei Paulus. En gij zult zalig worden en gij in uw huis. En die man is gedoopt en zijn huis is gedoopt als teken en zegel van het aandoen van Christus. En stel nu voor, die man is een keer overleden, uiteraard. En hij komt aan bij de nevelpoort. Ja, beste man, dan moeten we even controleren of je naam in het boek des levens staat. Eens even kijken, het is heel jammer, je pech gehad, man. Je naam staat er niet in. Het is jammer voor je. We kunnen er niks aan helpen. We begrijpen dat je hier op aarde geloofd hebt, maar wij hebben hier een boek en daar moeten we ons strikt aan houden. Wij snappen toch allemaal wel dat het zo niet loopt. Wie zich vastklemt aan Christus, mag weten verkoren te zijn. Het omgekeerde is ook waar. Het is niet zo, iemand, ja, trouwe kerkganger, maar verder niks. Ik doe toch mijn best, ik doe toch wat ik doen moet. Ik zou niet weten wat ik er nog meer aan moet doen. Of, ja, dat we in onverschilligheid naar de kerk gaan, puur uit gewoonte en helemaal verder niks. En we komen aan bij de nemelpoort, dus even kijken, joh. Nou, je bent gelukkig gehad, joh. Je naam staat gelukkig in het boek, hoor. Maar zo werkt het dus ook niet. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. En wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En dan weten we, als iemand zich dan uitverkoren komen, er is er hoeven geen seconde over in te zitten, joh. Die komen er allemaal. Die komen er allemaal. Maar wie zijn dat? Nou ja, dat maakt God uit natuurlijk, dat weet God. Maar hoe kan je nou weten dat hij erbij hoort? En dan moeten we altijd weer beginnen met geloof. Dat is het eerste kenmerk van de verkiezing. Daar wijst ook onze Dordtse vader op geloof. En dan ook de droefheid naar God en honger en dorst naar de gerechtigheid. Maar je moet opstijgen van geloof en bekering naar de verkiezing. En niet omgekeerd. Dan kom je nooit uit. En dan moeten we nooit de gedachte hebben, ja, nou klem ik me wel aan Christus vast. Maar stel nou dat ik niet verkoren zou zijn. Iemand als Bunyan hebt ermee gezeten. En die geeft een antwoord dat kan helpen. Dat was toen hij nog niet echte geloofzekerheid had. Dat is bij die man een hele strijd geweest. Hij ging al uit preken en toen miste hij nog een stuk geloofzekerheid. Stil is dat je tot rampzaligheid verordineerd bent. En dan schrijft hij ergens tegen het eind, ver over de helft, van genade overvloeiende voor de voornaamste der zondaar, o Heere Jezus Christus, niet alleen als het hemel is, maar ook als het hel is, werp ik mij in uw armen. Dus hij wil dit zeggen, stel dat ik verworpen ben, dan ga ik helemaal naar u toe, want dan ga ik er al helemaal niks meer aan verliezen. En dat is het antwoord. Ja, maar als jij verworpen bent, dat is een dubbele reden om te gaan. Dat is een dubbele reden om te gaan, want dan heb je er helemaal niks bij te verliezen. En ja, dan zeg ik het menselijk. Want wie zich aan Christus vastklemt, is een verkorene. En zolang een mens in het heden der genade is, mogen we altijd mensen het evangelie voorhouden. Dan zijn de grote gereformeerde theoloog Herman Bavinck heel terecht. Een mens kan wel weten verkoren te zijn, maar niet verworpen. Wij kunnen afgaande op de kenmerken van de kinderen van God, van mensen om ons heen, weten, we zijn niet de laatste rechter, maar dat ze verkoren zijn. Wij kunnen nooit van iemand zeggen, ik weet dat die verworpen is. Dan zit je echt op een fout spoor. En dan mogen we iedereen het evangelie voorhouden. Wie de Zoon aanschouwt en gelooft,
die heeft het eeuwige leven. En ja, dat kan wel eens zelfs storend zijn. Je hebt een bepaalde instelling nodig, je belt. Ja, er zijn nog 15 wachtende voor je. De geschot tijd is 1,5 uur. Nou, dan denk ik, bel maar een andere keer. En je belt weer. Ja, er zijn nog 10 wachtende voor je. Je bent voorlopig nog niet aan de beurt. Is dat met geloof ook zo, dat wij de begeerte hebben om zalig te worden? Het is jammer, jong, maar je bent voorlopig nog niet aan de beurt. Je moet nog even wachten. We lezen van de tollenaar, en ik weet dat ze gelijkenis, maar het staat er niet voor niks. Hij bad, o God, wees mij zondaar genadig, en dan staat er niet, en een paar jaar later werd hij gerechtvaardigd. Hij ging heen gerechtvaardigd naar zijn huis. Don, de moordenaar aan het kruis, Heere, gedenk mijner als je in uw koninkrijk zult gekomen, zei jij, joh, er zijn nog 100 wachtende voor je. Nee, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Wie de Zoon aanschouwt en gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar voel je dat dan altijd? En dan zeggen onze Dordtse vaderen zo mooi, nee, dat voel je niet altijd direct. De een voelt dat meer dan de ander. Dan mag je wachten op overvloediger genade. Ze zeggen niet dat je moet wachten op genade. Wel wachten op overvloediger genade. Hier zou ik het zekerder mogen weten. Dat mag je altijd vragen. Maar het is niet zo. Hier hebben we iemand die om genade vraagt. Maar God vindt het nog niet de tijd om hem te antwoorden. Wij kunnen vragen om een aardse zegen en dat God het niet de tijd vindt om ons die zegen direct te geven. En misschien is het wel zo dat God ons een bepaalde aardse zegen nooit zal geven. Dan heeft hij daar zijn wijze bedoelingen mee. Maar we kunnen niet zeggen, hier is een mens die verlegen zit om genade. Maar God is nog niet bereid om het direct aan hem te geven. Die wil hem nog even laten wachten. En zo is het niet. En dan zeg ik wel, de een heeft meer geloofzekerheid dan de ander. Kolbrug had een oma die veel voor hem betekend heeft, ook in geestelijk opzicht. Dat zal die als volwassene beter begrepen hebben als kind, dat die oma zelf worstelde met geloofzekerheid. Al wees haar kleinzoon op Christus, zij worstelde met geloofzekerheid. Dat is tot kort voor haar dood zo gebleven. En haar kleinzoon kwam haar opzoeken. En die vroeg, oma, maar kunt u God nu ontmoeten? En toen heeft ze dit geantwoord, maar Frits, je denkt toch niet dat als je op God vertrouwt, je ooit beschaamd kan uitkomen? Dat is een prachtig antwoord. Ze had vele bestrijdingen gehad. Maar Frits, zei ze, je denkt toch niet dat wie op God vertrouwt, ooit beschaamd kan uitkomen? Dan kon er heel veel strijd zijn. En dan kan je diep onder een indruk zijn van de gebreken je eigen geloof. Maar dan mag je toch zeker weten dat Gods belofte in Christus ja en amen zijn. Wie tot hem komt, zal hij geen zins uitwerpen. Nou, dat we zo het evangelie geloven en het zo aan anderen voorhouden. Dat geven de Heere. Amen. Wij gaan zingen. Eens even zien. Psalm 63, de verzen 1 en 2. 1 en 2 van de 63ste psalm. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen. 63, 1 en 2.
zullen danken en bidden. Heer, uw woord is uitgegaan en dan kunnen wij er maar van stamelen. Van die schoonste aller mensen, kinderen, die de hitte van uw gramschap heeft geblust. En dan is het niet zo, er is een klein druppeltje overgebleven in die beker der gramschap. En dat moeten wij nog oplikken, die druppel. Nee, u hebt de beker, o Heer Jezus Christus, tot de laatste druppel leeggedronken. Anders was er voor ons geen zaligheid geweest als wij nog een kleine bijdrage aan uw werk zouden moeten toevoegen. Geloven wil toch zeggen genoeg hebben aan wat u hebt gedaan. Met minder kan het niet en meer willen we niet hebben. Geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dan mag het wel zo zijn dat we uit zijn volheid telkens weer genade voor genade ontvangen. En zo in de kennis en genade van de Heer Jezus Christus wassen en toenemen. Dat kunnen anderen soms weer beter in de gaten hebben dan wij. Want voor ons eigen gevoel kan het zijn, ik ga eerder achteruit als vooruit. En toch als we dan terugkijken mogen, niet ontkennen. Ik zal gedenken hoe voor deze mij de Heere heeft gunst bewezen en hulp van God verkregen hebben, sta ik tot op deze dag. Het is trouw al wat die ooit beval, het staat op recht en waarheid pal. En dan is het zo, gij die een goed werk begint, voleindigt het tot op de dag van Jezus Christus. Maar dan is het toch ook zo. Ook als we aan het eind van onze loopbaan zijn gekomen, dat we ons aan niets en niemand anders kunnen vastklemmen dan aan Christus alleen. Dat ook dan nog geldt, niet de offers die ik heb gebracht. Niet de tranen die ik heb geplengd van droefheid naar u. Nee, niet de offers die ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween. Kunnen redden gij alleen, want datgene wat wij in uw dienst doen, onze droefheid over de zonde, het is alles ten dele. Het is nog vol gebrek. Het zou altijd nog dieper en inniger kunnen. Maar uw werk, o Christus, is volkomen. En dat geeft vrede in ons gemoed. Geeft dat we zo naar huis gaan. Hoor ons boven ons bidden en denken. Om Jezus wil. Amen. Dan zingen we nog Psalm 118, de versen 3 en 6. Ik werd benauwd, 3 en 7. Ik werd benauwd van alle zijden. En de Heer is mij tot hulp en sterkte. 3 en 7 van 118. Ga nu heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.